Goedemorgen, beste luisteraars. Hartelijk welkom, ook voor het luisteren van de meditatie. Het zal deze morgen twee meditaties zijn. De eerste meditatie die was zo kort dat ik maar 5 minuten had om te lezen. En in overleg hebben we besloten om ook maar de volgende meditatie te lezen. Dus u krijgt vanmorgen 2 meditaties te horen. We zullen eerst proberen te bidden. Heere trouwe God in de hemel, zo komen we ook aan de morgen van deze dag voor uw heilig alwetend aangezicht. En Heere, dan bidden we van u of u ons hart wil vervullen met eerbied, met verootmoediging en met ontzag voor u die heilige God in de hemel. En dan vergunt u het ons, Heere, dat we zo samen mogen lezen, mogen luisteren naar uw woord. En Heere, dan vragen we van u of u dat woord ook wil zegenen aan onze harten. En ieder persoonlijk, of we het lezen of dat we het beluisteren zullen. Want aan uw zegen is toch alles gelegen. En Heere, dan hebben we nergens geen recht op, dat moeten we belijden. Maar wilt u het ons nog uit genade schenken? O, dat we er maar klein onder mogen worden, zoals we het ook zullen beluisteren van een Petrus. Heere, zoudt u zich zo over ons nog willen ontfermen? Gedenkt u zo in ieder van ons en wilt u allen gedenken die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wilt u dat ook in deze morgen schenken in onze harten, Heere, we hebben dat allemaal nodig. Dat kunnen we toch niet missen, uw nabijheid ook te mogen ervaren. En wilt u dat woord wat we zullen lezen en zullen beluisteren, wilt u dat zegenen, wilt u dat heiligen aan onze harten. Wilt u zo uw gunst betonen en van de hele gemeente af te weten. Ook van degenen die wellicht niet zullen luisteren. Maar Heere, die hebben allemaal hetzelfde nodig. Wilt u dat uit genade schenken. We bidden u ook voor uw knecht, onze dominee, die ver van ons verwijderd is. Wilt u ook hem met zijn gezin en alle die hem omringen, wilt u hem ook goed en nabij zijn en op uw tijd nog weer veilig in ons midden terugbrengen. Geef dat ze daar ook een goede tijd mogen hebben. Ook de kinderen, Heere, in hun geboorteland, mag het alles zijn om u te zoeken. En dat ze dat woord ook van u daar mogen brengen. Zoveel die dat wellicht nog nooit van gehoord hebben. Wilt u ze geven, dat woord ook in het hart. Heere, maar wilt u ook in ons midden zijn. Wij bidden om een zegen. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Het eerste gedeelte dat zal gaan over Petrus' reden in de vergadering te Jeruzalem. En ik lees u daarvoor Handelingen 1, vers 13 tot en met vers 17. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En in diezelfde dagen stond Petrus op in het midden van de discipelen en sprak. Er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen, mannen broeders. Deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is van degene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot van deze bediening verkregen. Petrus' reden in de vergadering te Jeruzalem. In Handelingen 1 lezen we dat er tussen de hemelvaart van Christus en het Pinksterfeest een belangrijke vergadering in Jeruzalem gehouden is. Er zijn 120 personen bijeen. Of er ook vrouwen aanwezig zijn, laten we maar in het midden. Het is niet waarschijnlijk, omdat Petrus zijn toespraak begint met mannenbroeders. Deze 120 personen vertegenwoordigen de Nieuw-Testamentische Kerk van Christus. In die vergadering wordt de plaats van Judas opgevuld. Het is een aangrijpend ogenblik als Petrus de zaak van Judas verraadt en zijn dood aan de orde stelt. Hij was met ons gerekend en hij had het lot van deze bediening verkregen. Zo horen we uit zijn mond. Hij was verkoren tot het ambt. Hij behoorde tot hen die met Jezus omgegaan waren. Hij had met de anderen gepredikt dat het koninkrijk van God nabijgekomen was. Maar hij had zich moedwillig aan de zijde van de vijanden van Christus gevoegd. Hij wordt hier door Petrus aangewezen als degene die de leiding had bij de gevangenneming. En hij had zijn geld liever dan zijn ziel. En het einde was de eeuwige dood. Hij miste de ware liefde tot de Heere en kende het leven der genade niet. Al die jaren had hij willens en wetens anderen en zichzelf bedrogen. Hoe anders lag het in het leven van Simon Petrus? En daarom, omdat de roeping en verkiezing van God onberouwelijk zijn, staat Petrus hier. Wat een wonder! Hoe diep was ook hij gevallen, maar de Heere had hem opgericht. Wat een onderscheid, wat een genade. Judas ging heen naar zijn eigen plaats, de plaats van de eeuwige duisternis. En Simon Petrus werd gered. Dat heeft Petrus nooit klein kunnen krijgen. Hij staat hier als een toonbeeld van Gods genade en ontferming. Het is ook opmerkelijk dat Petrus in deze vergadering de leiding heeft. Dat wijst erop dat de discipelen hem van harte hebben geaccepteerd en weer als mededisciple in hun midden hebben opgenomen. Deze vergadering is niet alleen belangrijk omdat Matthias tot 12e apostel gekozen werd, maar ook omdat vanaf nu de 12 discipelen als zodanig niet meer aangeduid worden. Ze heten nu apostelen. Het kenmerk van een apostel is, volgens Petrus in zijn toespraak, dat hij getuige is geweest van Christus' opstanding in vers 22. Ze moeten de wereld in om de opgestane levensvorst te prediken. Ze hebben met hem gegeten en gedronken, en daarom zegt Petrus tot de scharen op de Pinksterdag: deze heeft Jezus, heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Een apostel is een oog- en een oorgetuige. Het aantal mannen dat hieraan voldeed zal niet zo groot geweest zijn. In het begin van Jezus' optreden waren er nog niet veel volgelingen. Toch wordt er een tweetal gevormd dat voor het apostelschap in aanmerking komt. De een heet Jozef, genaamd Barsabas, en de ander Matthias. Bijzonderheden over deze twee personen zijn niet bekend. Volgens de overlevering heeft Jozef tot de 70 discipelen behoord die Jezus uitzond. Omdat zijn naam het eerst genoemd wordt, is wel de gedachte geopperd dat hij, volgens Petrus en de anderen, het meest voor apostel in aanmerking kwam. Zijn bijnaam betekent de rechtvaardige en dat wijst op een leven in de vrezen des Heren. Maar al wordt het lot in de schoot geworpen, het beleid is van de Heren. Dat zien we ook hier. Na het gebed dat hoogstwaarschijnlijk Petrus uitspreekt, wordt het lot geworpen en Matthias aangewezen. Niet de eerste van het tweetal, maar de laatste wordt aangewezen. De Heere beslist en wijst aan. Hij is de eerste apostel die niet door de Heere Jezus zelf geroepen is. Over deze Matthias zwijgt de Bijbel verder. Zijn naam wordt niet meer genoemd. Zo is de apostelkring weer volledig. En samen met de anderen wordt er uitgezien naar de vervulling van de goddelijke belofte. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En dan volgt de Pinksterpreek van Petrus, wat we lezen in Handelingen 2, vers 14 tot 21. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Na de uitstorting van de Heilige Geest, die met de tekenen van wind en vuur gepaard gaat, is het volk beroerd. Men is eigenlijk sprakeloos. Wat betekent dit alles toch? De woorden die men hoort en de tekenen die men ziet wekken verbazing. De toegestroomde menigte is diep onder de indruk. Wat is hier aan de hand? Wat wil dit toch zijn? We lezen dat ze zich ontzetten en twijfelmoedig worden. Ze raken van hun stuk, worden uit hun evenwicht geslagen. Ze stoten elkaar aan en vragen elkaar wat dit alles toch betekent. Er is ontroering. Maar waar de Heere werkt, is Satan erbij. Juist waar de woorden van God klinken, is hij zeer actief. En dat zien we ook in Jeruzalem. Op de vraag van velen wat dit alles toch te betekenen heeft, geeft de vorst van de duisternis antwoord. Ze zijn vol zoete wijn. Ze zijn dronken en brallen hun dronkenmanstaal uit. Spot is een veelgebruikt, maar ook vlijmscherp wapen in de hand van Satan. En zo wordt het werk van God verdacht en bespottelijk gemaakt. Wat een godslastering. Als de Heilige Geest spreekt, spreekt Satan ook. Nee, het is niet voor het eerst dat het werk van God bespottelijk wordt gemaakt. Denk maar aan Ismaël en Isaac, Farao en Mozes. En wat de discipelen verweten wordt, is ook Christus verweten. Hij deed wonderen en tekenen. Maar het werd op de rekening van de duivel geschreven. Ook Christus werd toegeroepen een vraat- en wijnzuiper te zijn. En als Petrus deze aantijging hoort en de spottende blikken ziet, vervult een heilige ijver voor de dienst en de eer des Heren zijn ziel. In het algemeen zat de oosterling als hij sprak. En dat Petrus gaat staan, geeft zijn woorden extra accent. We moeten aannemen dat hij het in het Aramees tot zijn volksgenoten sprak. Ook de spotters hebben hem duidelijk verstaan. Het ogenblik is aangebroken dat de apostelen hun taak beginnen. Ze zijn immers gezondenen. Petrus mag hier woordvoerder zijn. Hij spreekt namens allen. Wat een wonder van onbezweken trouw van God. Nog zo kort geleden verloochende hij zijn meester, toen een dienstmeisje hem aansprak. En nu staat hij voor een menigte en beeft niet. Hij staat er vol van geloof en van de geest. Hij kan niet zwijgen. Als hij zwijgt, zouden de stenen van het tempelplein gaan spreken. Hij spreekt met gezag, wetende dat zijn zender, de verhoogde Christus, hem uit de hemel gadeslaat. Nee, angst of vrees kent hij niet. Hij staat er in de kracht en de mogelijkheid van de Heere. Op de aantijging van dronkenschap gaat hij nauwelijks in. Het is pas 9:00 in de morgen. Het volk kent toch ook de algemene regel dat op feestdagen voor het morgenoffer geen spijs of drank genuttigd mag worden. Nee, deze beschuldiging kan hij gemakkelijk weerleggen. Hier is geen sprake van dronkenschap, maar van vervulling van de profetie. Wat hier gebeurt, heeft Joël voorzegd. De Heilige Geest gaat wonen in de kerk. De tijd is aangebroken dat de boodschap van Gods genade tot alle volken gebracht moet worden. De laatste bedeling, de tijd tussen Pinksteren en wederkomst, is aangebroken. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. De tijd is aangebroken dat ook heidenen zullen vragen naar de wortel van Isaï. Het mag onze aandacht niet ontgaan dat de preek vele aanhalingen uit het Oude Testament bevat. Het leert ons de diepe eenheid tussen Oude en Nieuwe Testament. De Heilige Geest ontsluit het woord en laat er het volle licht op schijnen. Hoe diep van toon en rijk van inhoud is deze preek. Petrus behoeft niet naar woorden te zoeken. Hij mag nazeggen wat de Geest hem voorzegt. En daarom is deze preek ook zo christocentrisch, ja zo theosgrenscentrisch van karakter. Het werk van de drie enige God staat centraal. Petrus zegt hier niet dat Christus opgestaan is, maar dat hij door de Vader is opgewekt. Christus nam zelf de eerkroon niet, maar de Vader gaf die aan hem. Petrus besluit zijn indrukwekkende prediking met de woorden: zo weet u dan zekerlijk, het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Deze woorden vormen de toepassing en zijn tegelijk het hoogtepunt van de preek. Het is een preek geweest waarin de persoon en het werk van Christus centraal stond, zoals dat in elke prediking dient te zijn. Hij wordt verkondigd van wie de profeten hebben gesproken en de dichters gezongen. Deze Jezus was en is de ware Messias, de gezalfde, die geleden heeft en gestorven is, maar ook opgewekt is. En nu als de levende Kyrios, de levende overwinnaar, en gezalfde God zijn geest heeft uitgestort, opdat het eeuwig welbehagen van God zal worden volvoerd. Vervuld met de liefde tot zijn meester in het hart, wijst Petrus hem aan als de van God verkoren zaligmaker, die niet alleen Kyrios overwinnaar alle macht in hemel en op de aarde bezit, maar ook de ware priester en profeet is. Maar deze van de Vader gegeven Christus is verworpen. Op een niet mis te verstane wijze legt de apostel de schuld van het volk bloot. Deze, die God gemaakt heeft tot een Heere en Christus, hebt gij gekruisigd. Welk een boodschap, welk een aanklacht, welk een oproep tot bekering. Deze Jezus, door God aangewezen en verhoogd, maar door u gekruisigd, is de beloofde der vaderen. Dat moet nu het ganse huis van Israël weten. Zeker weten, opdat het deze schrikkelijke zonde van de verwerping van deze zaligmaker zou bedenken en bewenen. Opdat vervuld zal worden, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen, als met een rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Zacharias 12, vers 10. En het wonder gebeurt. Deze ernstige, ontdekkende prediking draagt rijke vrucht. De afgeschoten pijlen treffen doel. Christus almacht overwint Satans macht. Spotters worden stil en verbaasdheid maakt plaats voor verslagenheid. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Deze noodzakelijke kennis hebben niet alleen de Joden, maar ook wij nodig. Immers, hoe staat het met de erkenning en beleving in ons leven dat deze Jezus, die Kyrios, en profeet, priester en koning is? Is er in ons hart al plaats voor koning Jezus? Is hij ons al onmisbaar als profeet om ons de weg tot God te leren? Hebben we al gezien dat alleen zijn offer voor God geldt en dat alles van onze zijde tekort is? Weten we het al zeker, niet met ons verstand, maar met het hart, dat God hem gemaakt heeft tot Heere en Christus? Hoe nodig is deze kennis vanuit het hart, gewerkt door de uitgestorte Pinkstergeest? Die geest is nodig om ons te verlossen uit de staat van ongeloof waarin we van nature allen verkeren. Als wij in ongeloof aan hem voorbij gaan en ons in ons koningschap willen handhaven en menen zonder deze Christus tot God te kunnen komen, doen wij niet anders dan hem verwerpen en kruisigen. Dan geldt ook ons, namelijk deze Jezus dien gij gekruist hebt. En daarom, waar brengt deze boodschap ons? Stel u niet gerust met uw doop, belijdenis of gang naar het avondmaal. Het wonder is dat zelfs aan verwerpers van hem genade gepredikt mag worden. Wie hij zij of zij ook is, huidskleur of ras staat hem niet in de weg. Er is, o onbegrijpelijk wonder van goddelijke ontferming en barmhartigheid, wederkeer, bekering noodzakelijk, maar ook mogelijk. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Zo belijden onze vaderen in de Dordtse leerregels hoofdstuk 2 artikel 3. Welk een zaligmaker is deze Jezus, wiens liefde zich uitstrekt tot het verlorene en vijanden van hem tot vrienden maakt. Welk een vader is hij, van wie geldt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welk een geest is deze geest, die levend maakt, leidt en troost. God schenken en versterken het verlangen, dat de tijd spoedig aanbreken, dat het ganse huis van Israël en wij met hen in verwondering en aanbidding uitroepen, waarmee we deze meditatie ook beëindigen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Wij zullen proberen te danken en te bidden. Heere, zo komen we ook aan het einde van deze meditatie voor uw heilig aangezicht. En dan bidden we voor die geest waarvan we gelezen hebben en gehoord hebben. Of u die geest ook wilt uitstorten in onze harten, want ook wij kunnen dat niet missen. O Heere, doe ons beseffen dat ook wij u iedere dag weer kruisigen met onze zonden en met onze schuld, met onze nalatigheid. O Heere, zou u ons daaraan willen ontdekken? Wilt u zo met ons gaan, ook in het verdere van deze dag? Wilt u uw geest en uw genade schenken? Mag er nog een overdenking zijn van het woord? Heere, mag het nog weer keren en terugkeren in onze gedachten, opdat we er heilig mee bezig mogen zijn voor uw genadetroon. Wilt u ons zo gedenken in het verdere van deze dag? Wil ons bewaren waarvoor we te bewaren zijn? Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Dan wens ik u nog een fijne en een gezegende dag. En er is volgens mij nog gelegenheid om wat te luisteren naar muziek.